Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 20 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 20 vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. En ook het tweede, hij wil uw offerspijs gedenken, de hemelvlam verteren, wat ge op het brandaltaar zult schenken. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 20.
Thank you.
zingen wij na de geloofsbeleidenis Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van ouds zijn troon en woning. Psalm 68, vers 16. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vindt onze schriftlezing in het boek Job en daarvan het 35e hoofdstuk. Job 35. In Job 35 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Elihu antwoordde verder en zeide, houdt gij dat voor recht dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Want gij hebt gezegd, wat zou zij u baten, wat meer voordeel zal ik daarmee doen dan met mijn zonde? Ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Bemerk de hemel en zie, en aanschouw de bovenste wolken, zij zijn hoger dan gij. Indien gij zondig wat bedrijft gij tegen hem, indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij hem? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem, of wat ontvangt hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man, gelijk gij zijt, en uw gerechtigheid voor eens mensenkind. Vanwege hun grootheid doen zij de onderdrukten roepen. Zij schreeuwen vanwege de arm der groten. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde, en ons wijzer maakt dan het gevogelte des hemels. Daar roepen zij, maar hij antwoordt niet, vanwege de hoogmoed der bozen. Gewisselijk zal God de ijdelheid niet verhoren, en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Dat gij ook gezegd hebt, gij zult hem niet aanschouwen. Er is nochtans gericht voor zijn aangezicht, wacht gij dan op hem. Maar nu, terwijl het niets is dat zijn toren Job bezocht heeft, en hij hem niet zeer in overvloed doorkend heeft, zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend, en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, het is pure goedheid wanneer u ons vanavond samenbrengt. Immers er is geen mens die naar u vraagt. En als u door uw hand ons vanavond hier niet had gebracht, wij zouden niet vanuit onszelf gekomen zijn. En zoveel te meer geldt dat voor degenen die u zoeken. Voor degenen die gekomen zijn tot Christus. Dat kan alleen maar door uw trekkende liefde. Wilt u dan vanavond de prediking gebruiken, Heere? Nu wij door uw hand hier gebracht zijn, dat wij ook aan de voeten van het kruis gebracht zullen worden, voor het eerst of opnieuw. Wij maken zo'n grote vergissing dat wij geestelijk willen zijn. Wij willen netjes zijn. Wij willen vrome mensen zijn. Wij horen de broers van Jozef met een open geweten dat zeggen tegen die strenge onderkoning: wij zijn vroom. Maar u kunt aan vrome mensen niets kwijt. U verzoent vijanden met u. Goddelozen, ik ben vleeselijk, zegt de apostel, verkocht onder de zonde. En dan handelt u vanavond met zondaren. U wilt ons hebben, gans melaats, schuldig. Want de Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De duivel die wijst ons op onze zonden, op onze afmakingen. De duivel zegt, dat kan niet. Dat kan niet voor dat meisje, dat kan niet voor die jongen. Maar u laat vanavond klinken dat het juist voor zondaren is. O, wilt u dan geven, Heere, dat we hartelijk zullen instemmen. Ik ben een zondaar. Maar dat we ook hartelijk zullen instemmen, toestemmen, dat het bloed van de Heere Jezus genoegzaam is. Dat zijn werk volkomen is. Dat aan uw gerechtigheid voldaan is door Christus alleen. En wilt u dan maar altijd geven, Heere, dat we als een arme verslagen zondaar niet verder zullen komen dan de dood in onszelf, maar het leven in Christus. O, die eigen gerechtigheid, die vuile eigen gerechtigheid, die hoge gedachten van onszelf, die maken scheiding tussen de Heere Jezus en ons. Maar o, als wij gebroken daar liggen, u zult op hem zien. Dat is het liefste werk van Christus. Zoals die Samaritaan van zijn ezel afstapte. Om die gewonde man te verzorgen. Laten er vanavond in waardere gewonde zielen zijn. Dodelijk verwond. Laten er kinderen van u zijn, die in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal niet proberen om vroom, om geestelijk te worden. Want het avondmaal dat u houdt, daarvan staat geschreven: deze ontvang de zondaars en eet met hen. Gekomen op uw eigen woord, in de gemeenschap met Christus, om die dierbare gemeenschap te mogen proeven. Heere, wilt u vanavond onze leidsman zijn? Wilt u vanavond geven dat uw woord een adres mag hebben? Dat het kracht mag doen? Dat jongeren en ouderen in hun hart zullen worden geraakt? Het is zo nodig dat u uw woord toepast. Dat u het legt in onze harten. Anders gaan wij eraan voorbij. Anders zullen wij het niet eens volgen. Anders laten we uw woord achter in de kerk. Maar wilt u schenken, Heere, dat we het als een schat mogen meenemen. En net als Maria, dat wij al deze woorden zullen bewaren in ons hart. Ontfermt u zich over de gemeente. Wilt u haar bouwen, Heere. Wilt u wonderen doen. Mag er gehoord worden dat deze of die in Sion geboren is. Mensen die de schuldbrief hebben thuis gekregen. Mensen die met God te doen hebben gekregen. Mensen die geen kant meer op kunnen. Of ze nu goddeloos hebben geleefd, of alleszins godsdienstig. Het is nodig dat de majesteit van u ons overrompelt en dat wij voor uw woord beven. Wat op deze wilt u zien? O Heere, geef dan dat we dat ook mogen weten in ons leven. Dat Christus kwam. Dat hij zich over mij ontfermde. Dat is toch de natuur van het geloof die mij heeft lief gehad. We kunnen 100 jaar worden en verloren gaan met de belijdenis. De Heere Jezus heeft zondaren lief. En dat is een Bijbelse belijdenis. We kunnen behouden worden als wij door het geloof hebben mogen zeggen: ook mij. En dan is er zo'n verwondering. Ook mij. En wil u dan geven dat we dat vanavond mogen stamelen? Ook mij. Dat we niet eerder zullen rusten. Christus zijn handen vuil gemaakt. Zijn vingers als het ware gebrand. Om mij, verdoemelijke zondaar, te redden. Te reinigen. O dierbare Heere Jezus, mag vanavond uw naam verhoogd worden. Zegen daartoe ook alle ambtelijke arbeid in het midden van de gemeente, de broeders van de kerkenraad, onze medebroeder in de bediening, die elders uw woord mag uitdragen. Wilt u dominee Breuren tot een rijke zegen hier in Waarder stellen? Als een rover van de hel, dat hij, nee, niet velen, allen aan de voeten van de Heere Jezus zou mogen brengen. Voor allen een leidsman tot Christus zou mogen zijn. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden wereldwijd? Het deksel van het aangezicht van de Joden wegnemen. Want alleen als de Joden tot bekering zijn gekomen, dan pas zult en kunt u terugkomen. O Heere Jezus, kom haastig. Zegen alle arbeid van zending en evangelisatie. Arbeid die vaak zo moeilijk kan zijn. Sterk onze broeders en zusters die verdrukt worden om de belijdenis van uw naam, geef ze kracht om te volharden. Het is opmerkelijk dat wij terecht gewezen worden door hen, omdat zij ons leren dat de belijdenis van Christus verdrukking met zich meebrengt. Dat is gewoon, dat is normaal, Bijbels normaal. Dat luxe leventje wat wij leiden, dat is niet naar uw woord. En wij kijken zo vreemd op als we een keer verdrukt worden, veracht, uitgescholden of uitgelachen. We voelen ons miskend. Wij beroepen ons op onze rechtsstaat. Maar leer ons te lijden, Heere, om uw naams wil. Geef, Heere, hen die zo diep vervolgd worden, kracht om te volharden. Dat u vanavond zo in ons midden zijn. Als één die dient. En schenk ons uit genade wat nodig is. In het luisteren en in het spreken beide. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 42, de versen 4, 5 en 6. Psalm 42, het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen. Het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. En het zesde, ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? 4, 5 en 6 uit Psalm 42. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Op deel van de zondag 12 juli hoopt uw eigen predikant dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst zal het heilig avondmaal worden bediend. In de avonddienst zal dankzegging en nabetrachting worden gehouden. In deze week van voorbereiding zal de Evolente woensdagavond 8 juni om 7:30 een kerkdienst zijn. In het eerste gedeelte van het hooglied 4 wordt door de bruidegom de schoonheid van de bruid bezongen. Woensdag na de dienst zal van 9:15 tot 9:45 censuur amorum worden gehouden. Op de Evolente zaterdag 11 juli wordt in Gorkum de GZB zendingsdag gehouden. In de kerkbode kunt u hier meer over lezen. De collecten voor vandaag, de eerste voor het HGVV, het plaatselijk verenigingswerk, de tweede voor de kerk en aan de uitgang eveneens voor de kerk, van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen, wij zingen Psalm 42, de versen 4, 5 en 6. Gods wil willen wij vanavond stilstaan bij Job 35 en daarvan het 10e vers. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats de aanleiding, in de tweede plaats de aanklacht, in de derde plaats de uitnodiging, in de vierde plaats de vertroosting. De aanleiding, de aanklacht, de uitnodiging en de vertroosting. Wij kennen, denk ik, de geschiedenis van Job. Er is ontzettend veel gebeurd in zijn leven. Tegenslag op tegenslag. Kruis op kruis. Het lijkt wel alsof het niet ophoudt in Jobs leven. Misschien is er vanavond ook wel iemand in Waarder, in wiens leven ontzettend veel gebeurt. Je komt het wel tegen, ieder huis heeft zijn kruis. Maar het lijkt toch wel alsof sommigen meer kruisen hebben. Er gebeurt zoveel. Er gebeurt ook veel in de wereld. Er gebeurt ook veel in de kerk. Elke keer dan hoor je weer nieuwe, weer andere berichten die ons opschrikken, of misschien raken we eraan gewend. Eén ding is in ieder geval vanavond duidelijk. Wat heeft de zonde diepe sporen getrokken? Als we dan teruggaan naar het leven van Job, waar zoveel gebeurd is, dan valt ons ook op hoe verschillend er op gereageerd wordt. Wat is ook de moeite waard om daarover na te denken vanavond. Ik denk in de eerste plaats aan de vrouw van Job. Deze vrouw kan het allemaal niet meer meemaken. Laten wij niet geringschatten wat deze vrouw heeft moeten doorstaan. Met haar man is zij rijk gezegend geweest. Met haar man heeft zij eer en aanzien gekregen. Met haar man had zij een voorspoedig leven, een gelukkig leven. En dan komt ineens die beproeving in het leven van Job, van haar man, en zij deelt daarin. Zij is de stille getuige van al die onheilsboden die haar man vertellen, dat verschrikkelijke wat er is gebeurd. En dan hoort ze uit de mond van haar man, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Maar dat kan deze vrouw niet meer meemaken. Zij kan God niet loven onder het ontzaglijke kruis. Want wij spreken altijd wel over Job, maar laten wij vanavond niet uitvlakken wat het voor zijn vrouw betekend heeft. Zij deelde in dat kruis van Job. En dan haakt ze af. Ook dat kan vanavond. Dat er iemand nog wel in Waarder is in de kerk, maar die innerlijk afgehaakt is. Al dat lijden in heel de wereld, misschien wel in je eigen persoonlijke jonge leven. En als God dan een God van liefde is, ik zit hier nog omdat ik moet van mijn ouders. Anders was ik er al lang niet meer. Met zo'n God wil ik niet te maken hebben. Man, zegen God, vloek hem, haak af en sterf. Dat was een nieuwe beproeving voor Job. Wat is het groot als man en vrouw met elkaar kunnen praten. Dat je elkaar het achterste van je tong kunt laten zien. Dat je gemeenschappelijke vreugde en gemeenschappelijk verdriet mag kennen. Dat je naast elkaar je knieën mag buigen. Maar het is niet altijd zo. Job looft God. En zijn vrouw haakt af. Ze kan niet meer. Ik wil nog wel een God dienen die mij helpt en die mijn weg voorspoedig maakt. Maar ik wil geen God dienen die mij alles afneemt. Ik haak af. En Job zelf? Hoe reageert Job? Hij zegt tegen zijn vrouw, wat bent u toch een dwaze vrouw, hè? Zouden wij het goede van God ontvangen? En zouden wij het kwade niet van hem ontvangen? Is dat eerlijk? Dat wij onverdiende zegeningen krijgen? Is het eerlijk als de Heere ons tuchtigt? Als hij iets terugvraagt waar wij alleen maar rentmeester over waren en dat wij dan boos worden? Is dat eerlijk? Wat ben je toch zot? Wat ben je toch een dwaas vrouw? Wat is dat voor taal? De drie vrienden van Job hebben ook gehoord wat er met hun vriend is gebeurd. En ze zijn het samen eens geworden om Job te gaan bezoeken. En als ze dan in de verte Job op de ashoop van zijn bestaan zien zitten, inmiddels is Job ook ziek geworden, hartziek geworden, dan zeggen ze tegen elkaar, is dat Job? Die vroeger zo voorname man die zo kaarsrecht liep, waar iedereen ontzag voor had. Is dat onze vriend Job? En als ze dichterbij komen en het blijkt Job te zijn, dan zijn ze helemaal verstomd. Dan kunnen zij niet spreken. Wat zullen zij toch in deze verdrietige omstandigheden moeten zeggen tegen hun vriend? 7 dagen lang zitten ze daar stil. Soms is het goed om te zwijgen. Dan is het verdriet zo groot dat er geen woorden voor te vinden zijn. Maar in die 7 dagen rijpt ook de overtuiging in de harten van deze drie vrienden dat Job wel een huichelaar moet zijn. Dat Job wel een groot zondaar moet zijn. Dat kan niet anders. Als Job zo gestraft wordt, dan zien zij daar duidelijk Gods hand in. Job komt openbaar als een zondaar, als een huichelaar. En zij schromen dan ook niet na die 7 dagen om alle drie hun mond open te doen en op verschillende wijzen Job daarvan te beschuldigen. Ik hoop niet dat er zo iemand vanavond in waarde zit. Ik denk wel eens, wat weet ik het allemaal goed voor een andere. Waarom een ander dat overkomt. En dan zeg ik, houd jij zonde aan de hand? Ben je aan het huichelen? God straf je. Misschien moeten wij maar eens leren om te zeggen dat we het niet weten. Gods handelen roept heel veel vragen op waar ik niet altijd een antwoord op heb. Maar ik geloof ook niet dat wij altijd een antwoord hoeven te geven. Veel edeler is het om met Asaf in Psalm 77 jezelf terug te trekken en te vragen waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Wij zijn zo genegen om het voor een ander in te vullen. En dat is voor Job zo'n verzwaring van zijn kruis geweest. Het is zo moeilijk geweest. Hij heeft het wel gemerkt in die 7 dagen dat de houding van zijn vrienden veranderde. Ze kwamen inderdaad met oprecht meeleven, maar langzamerhand voelde hij de ogen van die vrienden naar elkaar kijken. En langzamerhand voelde hij hoe de ogen op zijn rug priemden. Ja, ja, Job werd aangewezen als een schuldige. En Job worstelde in zijn onschuld met het lijden wat hem was overkomen. Hij kon God niet begrijpen. Maar 1 ding kon hij zeggen tegen zijn vrienden, dat hij oprecht was door genade. Hij hield geen zonde aan de hand. Hij was geen huichelaar. Snap u dat wij elkaars lijden dikwijls erger maken door te spreken? En dat dat meeleven als het ware als een boemerang omkeert. En in plaats van meeleven zorgen wij ervoor dat het lijden alleen maar erger wordt. Ziet u hoe verschillend erop gereageerd wordt? Ook Job zelf komt in de worsteling. Ook Job zelf gaat dingen zeggen die eigenlijk te groot zijn. Als de Heere later in het leven van Job verschijnt en Job ter verantwoording roept, als de Heere zijn grootheid en zijn majesteit en zijn vrijmacht aan Job laat zien, dan zie je dat Job steeds kleiner wordt. En dan zegt hij, Heere, ik leg de hand op de mond. Ik heb dingen gezegd die niet betamelijk waren, die niet pasten. Job heeft geworsteld met het lijden dat hem is overkomen. Job heeft zijn geboortedag vervloekt. En dan Elihu, de jongste van de drie, van de vier vrienden. Hij is meegekomen. Hij heeft al die tijd gezwegen. Dat is ook een les, jongens. Het is soms vandaag wel eens een beetje andersom, hè. Dan denk ik dat ik het als jongere eigenlijk veel beter weet dan iemand die ouder is. En wij zijn allemaal zo mondig geworden. Want op de lagere school dan krijgen jullie al spreekbeurten en boekbesprekingen. Dan sta je voor de klas en de eerste keer dan vind je dat allemaal nog wat griezelig en wat eng. Maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het eigenlijk gaat om voor een groep mensen te spreken. En zo word je thuis ook mondiger. De eerste keer durf je het eigenlijk niet, maar spreek je je ouders tegen en later weet je het allemaal veel beter. Maar wat een les vanavond. Elihu wacht. Hij wacht tot iedereen is uitgesproken. Hij wacht op zijn vrienden, want die waren ouder dan hij. Hij wacht tot Job is uitgesproken. Job was ouder dan hij. Dat is een Bijbelse houding, jongens. Dat wij altijd diegenen die ouder zijn, eerst helemaal laten uitspreken. En dat wij luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Want degenen die ouder zijn, die zouden toch meer levenswijsheid moeten hebben dan degenen die jonger zijn. Daar kun je van leren. Die zijn gerijpt door het leven. Die hebben ervaring opgedaan. Die hebben niet alleen antwoorden met hun verstand, maar die hebben ook antwoorden omdat zij dat zelf beleefd hebben. Die zijn misschien zelf in valkuilen gevallen waarvoor zij anderen kunnen en willen bewaren. Elihu wacht totdat de ouderen zijn uitgesproken. En dan neemt hij het woord. Dan neemt hij het woord. Wat zegt Elihu? Wel, Elihu die trekt een conclusie uit de woorden van Job. Alsof Job gezegd zou hebben, lees u maar mee in vers 3, dat het niets opleverde om rechtvaardig te zijn. Want gij hebt gezegd, wat zou het u baten? Wat meer profijt zal ik daarmee van doen hebben dan met mijn zonde? Job zou gezegd hebben, het maakt niet uit alsof je eerlijk voor God leeft. Je wordt toch gestraft. Je krijgt toch tegenspoed. Je krijgt toch klappen. Of je nu zondigt of niet. In het Oude Testament heerste heel sterk de gedachte inderdaad, als je zondigt, dan word je gestraft door de Heere. Kijk maar naar die blindgeborene, hè. Die discipelen die gaan ervan uit dat die man blind is, dat is glashelder. Iemand heeft gezondigd, of hij, of zijn ouders. En nu zou Job gezegd hebben, al leef je rechtvaardig, al haat je de zonde, al loop je bij de zonde weg, God straf je toch. Enelei wedervaart, de rechtvaardige en de goddeloze. En dat zou Job al een keer eerder gezegd hebben in hoofdstuk 34 vers 9, dat het nutteloos was om God te dienen. En nu wil Elihu op deze uitspraak van Job reageren. Eerst berift hij zijn vrienden. Hij zegt, wat zijn jullie toch dwaas, dat jullie stoppen? Jullie laten je overrollen, overtuigen door Job. Terwijl Job helemaal geen gelijk heeft. Jullie zouden het meer moeten opnemen voor de eer van God. En dan berispt Elihu ook Job, omdat hij zichzelf meer op het oog had dan God. Hij zegt in hoofdstuk 34 vers 10, verre zij de Almachtige van onrecht. En in vers 33, God legt de mens niet te veel op. Ja, dat kan Elihu mooi zeggen, hè? Maar het kruis moet zelf maar in je leven komen. Zou je dat zo makkelijk kunnen zeggen op huisbezoek? God legt de mens niet te veel op. En verre zij de Almachtige van onrecht. Mooie woorden. Maar wat kun je ermee, hè? Als je klap na klap krijgt. En als je schouders naar beneden gaan hangen. Omdat het kruis te zwaar wordt. Ja, ja, Elihu. Dat kun je mooi zeggen, man. Maar de praktijk, ken je zelf iets van het lijden van Job? Weet je zelf wat het is om tegenslag op tegenslag te moeten incasseren? Ziet u wat er allemaal gebeurt? De een zegt dit en de ander zegt dat. Wat kunnen de mensen toch allemaal hun antwoorden makkelijk klaar hebben? Wat reageert toch iedereen weer verschillend op het lijden in de wereld? Op het lijden wat je zelf overkomt? En misschien als ik het nog wat dichterbij mag brengen vanavond, dan kan het zomaar zijn in je eigen persoonlijk leven, dat je de ene dag vrede hebt en dat er de andere dag opstand is. Dat kan zo dicht bij elkaar liggen. Dat je de ene dag kunt zingen en dat je de andere dag boos bent op de Heere. Dat kan. Dat zie je toch in het leven van Job. De ene moment had hij gezegd, de naam des Heren zij geloofd. En het andere moment zegt hij, was ik maar nooit geboren. Dan vervloekt hij zijn geboortedag. Waarom, zegt hij, Heren, ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen? Had me toch nooit geboren laten worden? Was ik maar als een miskraam, als een misdracht ter wereld gekomen? Uit de mond van dezelfde Job. Zie je? Hoe rondom ons heen de mensen reageren. En hoe het hart, mijn eigen hart ook reageert. Kijk, onze tekst begint vanavond met het woordje maar. Dat is een tegenstelling. En nu heb ik eerst de andere kant laten zien. Ziet u wat mensen allemaal doen? De een zegt dit en de ander zegt dat. Job is een huichelaar, de vrouw van Job haakt af, de vrienden beschuldigen hem, Job die worstelt met het lijden, Elihu schijnt het op te nemen voor de eer van God en die trekt een heel verkeerde conclusie uit de woorden van Job. Ze hebben allemaal hun mond open, maar staat er, niemand zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht, zie je dat? Zie je dat? Er staat in onze tekst dat iedereen wel over het lijden kan redeneren. En dat iedereen wel zijn zegje en zijn mening erover heeft. En dat past zo goed in onze tijden. Je mag allemaal je mening geven, toch? Je mag allemaal ervan vinden wat je ervan vindt. Vooral als je het maar persoonlijk houdt. Maar niemand zegt waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Al dat geredeneren van mensen. Zelfs de godvruchtige Job had zijn God ter verantwoording geroepen. Al die mensen die praten maar over dat lijden. En niemand gaat ermee naar God. Niemand vraagt, Heere, wilt u mij eens laten zingen in de nacht van mijn leven? Als zou uw naam verheerlijkt worden? Zie je dat? Het is nog een groot wonder vanavond hoor, als de Heer je een kruis oplegt en dat je daarmee in de binnenkamer komt, dat je met God worstelt. Maar laten we maar heel eerlijk zijn, hè. Ik zeg altijd, Heere, wilt u dat kruis wegnemen? Als ik ziek ben, dan zeg ik, wilt u geven dat ik beter mag worden? Als ik examen doe, dan vraag ik, wilt u geven dat ik mag slagen? En ga zo maar door, hè. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Of is er vanavond wel een in Waarder, die zegt, Heere, als het u behaagt mij een kruis op te leggen, wilt u er mij dan een psalm bij geven? Opdat ik zal zingen in de nacht van mijn leven? Zou je dat durven? Als je nou deze week ergens naartoe moet en je moet misschien daar gaan condoleren. Of iemand die ernstig ziek is. Zou je dan durven te zeggen tegen die mensen. Ben je wel bij God geweest om een psalm te vragen? Niemand staat er. Ook Job niet. Ook ik niet. Die vraagt, waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Kijk, dat is de aanleiding tot onze tekst. Mensen redeneren en praten over het lijden. Ze kunnen het allemaal precies exact invullen voor een ander. Maar ondertussen, en dat is onze tweede gedachte, komt daar die aanklacht. God zegt vanavond, ik mag weer niet meedoen, hè. Ik sta weer buitenspel. Ik word weer aan de kant gezet. Dat is een aanklacht. Laat ik eerst nog een ander ding zeggen. Wat lijkt het mij ontzaggelijk moeilijk om een kruis te dragen. En dat je alleen maar op de omstandigheden ziet. Dat lijkt me zo moeilijk, hè. Als je niet omhoog kunt zien. Als je vanavond niet kunt zien dat alles uit zijn vaderlijke hand mij toegeschikt wordt, dan word ik boos, dan word ik opstandig, dan word ik moedeloos. Dan zeg ik, Heere, waarom ik? Toch. Als je alleen maar kunt zien op de omstandigheden, als je alleen maar mensen om je heen hebt, als je het alleen maar moet doen met die goed bedoelde woorden van mensen. Dat is één. Hoe zwaar is het om een kruis te dragen en je kunt niet omhoog zien. Je kunt niet zien dat ook het lijden uit zijn vaderlijke hand komt. Overkomt ons. En waarom ik? Waarom ik niet? Was ik dan beter dan Adam? Heb ik dan niet net als Adam God vaarwel gezegd? Heb ik dan, vergeef me de uitdrukking, maar zoveel overuren gemaakt dat ik recht heb op een mooi, makkelijk leventje? Heb ik God dan meer gegeven dan Hij van mij eist? Nee, de Heer Jezus zegt, als je gedaan hebt wat je moest doen, dan heb je nog niks extra's gedaan, toch? Zou ik dan vanavond mogen zeggen, Heere, waarom doet u dat? Wat zwaar, hè, als je zonder God je kruis moet dragen. Als je nou het alleen maar van mensen moet hebben die zo verschillend reageren op het lijden. Dat is één. Maar twee, dat laat onze tekst met name zien hoe smartelijk voor God de Maker die de psalmen geeft in de nacht. Kijk, als ik het een beetje helder mag maken, uit mag schilderen, dan zie ik als het ware de Heere daar staan en heeft zijn handen vol met psalmen. Hij staat aan de zijlijn, vergeef me de uitdrukking. We hebben hem terzijde geschoven, maar hij staat daar vanavond om psalmen te geven. Hij is de enige die je kan laten zingen. Zingen, zodat je gelukkiger bent onder het kruis dan een ander die alleen maar voorspoed heeft. Die alles heeft wat zijn hartje begeert, waar nooit wat te vinden is. Maar die het zonder God moet doen. Zie je dat? Maar niemand zegt, waar is God mijn maker? Al die mensen die worstelen met het lijden, die hebben hun eigen invulling aangaande het lijden. Maar niemand roept God erbij. Niemand zegt, Heere, zou u mij een psalm willen geven? Kijk, en dat is wat God vanavond tegen ons zegt. Dat is zijn aanklacht. Ik word weer vergeten. Kijk, van nature zijn we het nooit eens met God. Van nature kom je altijd in opstand. Voor al onze noden zoeken wij geen uitkomst bij God. Wat arm, hè, als je een godsdienst hebt zonder God. Dat is toch arm? Een leeg glas zonder inhoud, dat is toch arm? Alleen maar vorm vanavond naar de kerk. En je hebt geen levende God in de hemel met wie je verzoend bent om Christus wil. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker? Ik denk aan David, die Godvrezende koning, die man naar Gods hart. Deze David, die wordt getroffen door een hongersnood, dat kan, hè. Kijk, als je boer bent, als je zelfstandige bent, dan moet je altijd de gemiddelde opbrengst van een jaar of 5 bekijken. En dan kun je pas eigenlijk zien of je goed gedraaid hebt of niet. Je laat je niet van slag brengen, je wordt niet teleurgesteld omdat je een jaar wat minder inkomen hebt. Natuurlijk niet. Zo gaat het, het ene jaar wat minder, het andere jaar wat meer. Maar gemiddeld genomen mogen we niet mopperen. Zo zit David op de troon, dat kan, hè. Slechte weersomstandigheden, het groeide allemaal niet zo goed. Wat minder dit jaar. Hij merkt niet op. Hij zegt niet, wat zou God mij daarmee willen leren? Tweede jaar. Ja, het is wel vreemd, 2 jaar achter elkaar. Hij zegt, dat moet niet te vaak gebeuren, hè, want dan ga je failliet. Maar ook in het tweede jaar denkt David niet aan de hand des Heren. Pas in het derde jaar gaat hij vragen wat de Heren hem eigenlijk wil leren. Hij zegt, is er een ban? Is er soms zonde? Heren, wat bedoelt u toch met deze hongersnood? Jaar op jaar op jaar. Niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Wij zijn zo zelfstandig, zo sterk, dat we het hoofd boven water houden. We lopen niet zo snel naar een arts. We lopen ook niet zo snel naar de hemelse arts. We hebben zo over onze invulling. Wij vragen niet waarom. Dat mogen we toch niet vragen, hebben we altijd gehoord. De Heer Jezus doet het zelf, hè. Waarom verlaat gij mij? Psalm 77, waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond? Stel die waarom, vraag maar, elke dag. Heere, wat wilt u mij leren met kruis, met tegenspoed, met voorspoed? Wat hebt u mij te zeggen? Geef mij alstublieft een opmerkzaam hart. Maar niemand, zegt de Heere, doet het. Niemand die God zoekt. Niemand die bij hem komt om te bedelen, toch? Daar moet God zelf aan te pas komen. God zelf moet onze ogen openen. God zelf moet ons op de knieën brengen. God zelf moet ons in het verborgene brengen. God zelf moet ons als het ware wakker schudden, zodat er een lampje gaat branden. En ik ga vragen, Heere, in afhankelijkheid, Heere, wat wilt u mij toch eigenlijk leren met dat lijden? Als dat niet gebeurt, dan parkeer ik God in mijn leven. Dan heb ik hem niet nodig. Dan red ik het zelf wel. Dan ga ik te raden bij andere mensen. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Dat is wat. Dus vanavond zegt mijn tekst dat God wel bereid is om te helpen, maar dat niemand bereid is om te bedelen. Dat wil ik niet. Ik wil mij niet verlagen. Ik wil zo graag een doe-het-zelver blijven. Ik wil geen hulp hebben van een ander. Ik heb God niet nodig. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Maar daardoor is de Heere vanavond miskend. Dat is zijn klacht. Waarom denk ik God niet nodig te hebben? Waarom laat ik hem zo staan aan de zijlijn? Waarom roep ik zijn hulp niet in? Ben ik dan een vader, zegt hij? Waar is dan mijn eer? Ziet u hoe dwaas wij eigenlijk zijn? De beste, die zeggen nog, Heere, waarom? Waarom moet mij dat overkomen? Als ik God niet aanroep, als ik niet bedel met hem, bij hem, dan kom ik in opstand en dan krijg ik zelf medelijden. Dan kijk ik net als Asaf naar die andere mensen waar het allemaal veel beter gaat, die het allemaal veel beter hebben dan ik. Knap het daar nou van op, van al dat gemor, van al die opstand, van die vuist die omhoog gaat. Eigenlijk maak je jezelf het alleen maar moeilijker. Hè? En de Heere die staat daar. De maker die de psalmen geeft in de nacht. Hij staat vanavond aan de zijlijn. En hij is bij machten. En hij is gewillig om psalmen te geven in de nacht van de vertwijfeling. O, waren wij maar bedelaars. Wat zou de Heere graag alles willen geven? Nee, ik lees niet vanavond in de tekst dat hij het kruis wegneemt. Ik lees niet vanavond dat hij de nacht wegneemt. Dat zijn nog mijn beste gebeden. Dan zeg ik, Heere, wanneer mag het dag worden in mijn leven? Maar ik lees wel vanavond dat hij gewillig is om een psalm te geven. En wie staat er nu in de rij? Eerlijk zijn. Wie zegt nu, zo'n God wil ik wel dienen? Ik vraag niet, Heere, wilt u mij het kruis wegnemen? Maar ik vraag u, wilt u mij leren zingen onder het kruis? Wilt u mij psalmen geven onder het kruis? Wilt u geven dat ik toch mag juichen tot ere van uw naam onder dat kruis? Niemand, dat staat er in de tekst, ook ik niet. Heb u zich vanavond al leren scharen bij die niemand? Al een beetje tot het inzicht gekomen, wat een dwaas, wat een vijand, wat een boos hart heb ik toch eigenlijk? Niemand die zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Onze derde gedachte, de uitnodiging. Geen mens kan helpen, maar daarom is hij niet hulpeloos. Het is alsof de Heere zegt van, kom toch bij mij? Ik weet wel raad met al dat lijden. Dat lijden dat ten diepste ons overkomt, omdat wij gezondigd hebben. Dat was toch een heel bewuste keuze in het paradijs. Wij hebben God verlaten, de bron van alle goed. We hebben toch gekozen voor de duivel, voor de zonde. En daardoor is er toch een breuk gekomen met alle gevolgen van dien. Ziet u dan niet, zegt de Heere vanavond, hoe zwaar het is als u dat alleen zou moeten dragen? Dat is toch niet te doen? Kijk, de zonde zelf, dat kan al helemaal niet. Dat zou de hel betekenen. Maar de gevolgen van de zonde kunt u ook niet alleen dragen. O, de Heere Jezus is gekomen om de schuld en de straf van de zonde weg te nemen. Maar diezelfde Heere Jezus mag ik aanwijzen om u te laten zingen onder het kruis. Dat is toch wat, hè? De Heere die strekt vanavond zijn handen uit. En hij zegt vanavond tegen iemand die zo moet lijden. En die het er eigenlijk niet mee eens is. Die opstandig is. Die op het punt staat om met de vrouw van Job af te haken. Hij zegt maar, waar ben ik er dan niet meer? Kan ik u vanavond dan niet laten zingen in dat lijden? Ben ik dan niet bij machten? Waar is God? Eel staat er. Dat betekent die sterke God. Die alles kan. Ja, God kan dat kruis wel wegnemen. Maar de Bijbelse lijn is dat hij dat niet doet. De Bijbelse lijn is dat hij eigenlijk wil pronken met zijn kinderen. Dat zijn kinderen het kruis leren dragen. Dat is de Bijbelse lijn. Eel, de sterke God. Zal ik eens een voorbeeld geven? Die God die komt bij Abraham op bezoek, hè? Samen met twee engelen. En dan zegt hij, zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Volgend jaar, ongeveer om deze tijd, dan zal uw vrouw een zoon baren. En dan moet Sarah lachen in de tent. Het is 89, dat kan toch niet meer. Een vrouw van 89 zwanger raken en nog een kind baren. Zou ik lust hebben? Zou mijn man dat nog kunnen? Nee, Sarah lacht in ongeloof. Dat zou te mooi zijn om waar te zijn. En dan zegt die sterke God, is er voor mij iets te wonderlijk? Volgend jaar, hè, dan lachen ze samen. Dan zeggen ze, wij hebben een God in de hemel, die aan een stel oude mensen van 90 en 100 jaar de zoon der belofte kan schenken. Hij maakt zijn woord waar. Zo sterk is God. Kom maar, waarder, kom maar. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn, als je vastgelopen bent, als het één grote kluwen is in je leven, zou zou God dan geen oplossing weten? Zou er iets voor hem te wonderlijk zijn? Nog een keer hoor, hij neemt het kruis meestal niet weg. Maar hij kan psalmen geven in de nacht van je leven. Waar is God mijn maker? Maker, dat staat in de meervoudsvorm. Net als in Genesis 1. Daar zegt God, laat ons mensen maken. En daar wordt ook die meervoudsvorm gebruikt. Niet dat er meerdere goden zijn, er is maar één God. Maar er zijn drie onderscheiden personen. En als je nu al die drie personen mag kennen, hè, dan zeg je, ik heb een God van volkomen zaligheid. Snap je dat? God de Vader die verkiest en die het kwade van mij wil weren of ten onze beste doet keren. God de Zoon die verlost, die plaatsvervangend de schuld wil betalen. En God de Heilige Geest die mij de heerlijkheid van de Heere Jezus laat zien. En die mij geloof geeft om mij de Heere Jezus toe te eigenen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Meer heb ik niet nodig. Toch? Die God is een God van volkomen zaligheid. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Dan ben je gelukkig, hè? Als je door de Zoon tot de Vader mag komen. Dat je dat vaderhart mag kijken. Als je Abba mag zeggen. Als de Heilige Geest je dat leert. Als je hart vol is van de liefde van God drie enig. Nee. Dan ben ik tevreden onder dat kruis. Dan zeg ik, Abba, u weet wat goed is. Ik mag heel mijn kinderhand leggen in uw vaderhand. Ik ben al zo gelukkig, zo'n vier. Meer vreugde in het hart dan anderen die een korenhoop hebben zo'n grote oogst. Gelukkig in God. Dat kan zelfs door de dood niet gedaan worden. Dat kan zelfs door de aanvechtingen van de Satan niet gedaan worden. Kijk, de Heere zegt, zo'n God ben ik. Ik, als ik er ben, dan kan ik je zo gelukkig maken. Wil je een voorbeeld hebben, kinderen? Dan zie ik daar twee mannen, hè, in een vieze, vunzige kerker. Hun enkels zitten vast in een houten blok, dat is geen pretje. Hun armen zijn omhoog getrokken en vastgeklonken met kettingen aan een kille koude muur. Dus eigenlijk zijn ze een beetje uitgerekt. Hun ruggen zijn helemaal bebloed. Ze hebben zojuist zoveel stok- en geeselslagen gekregen. Wat zullen die mannen kreunen, hè? Wat zullen ze zeggen, Heere, waar bent u? Misschien wel, Heere, waarom? Dan zijn we uw knechten. Waarom bewaart en beschermt u ons niet? Nee. Ze zingen, want de Heere is bij hem. Ze zingen daar in de nacht. En die psalmen die hebben zoveel kracht. Dat de aarde gaat beven. En dat de gevangenisdeuren geopend worden. Maar gelukkig, hè. Als de Heere er mag zijn in je hart. Kun je bergen verzetten. Nee, dan hoeft dat kruis niet meer weg, hè. Nog een keer. Je bent veel gelukkiger met de Heere. Onder het kruis. Dan zonder de Heere. En zonder kruis, reken er maar op. Psalmen zingen, zelfs in de nacht. Waar is God mijn maker? De nacht. Dat is in de Bijbel altijd een beeld van verlating. Van vertwijfeling. Donkerheid in je ziel. Straks zal er geen nacht meer zijn. Hier vraag ik zo vaker om, hè, Heere. Wilt u geven dat het geen nacht meer zal zijn? Maar de Heere zegt nog even geduld, jongen. Nog even geduld. Straks dan breekt er een morgen aan. En dan zal er nooit meer een nacht op volgen. Lees maar in Openbaring 21. Al daar zal geen nacht zijn. Gods kinderen die hebben hier vaak geen licht. Opdat ze nochtans zouden vertrouwen op dat naakte woord alleen. Maar straks zal er geen nacht meer zijn. Geen vertwijfeling, geen kruis, geen droefheid. Dan zal het lam hun kaars zijn en hen dag en nacht verlichten. God kan psalmen geven. Wat is dat? Als God een psalm geeft. Wel, soms dan geeft hij troost en sterkte in het kruis. En soms geeft hij maar alleen een gelovig gezicht op de naakte belofte van het evangelie. Dan is er eigenlijk niet zozeer een gevoelige troost in je hart, maar dan heb je de zekerheid van het geloof op dat naakte woord. God doet het niet verkeerd. Dan is er vrede in je hart. En dan kun je toch zingen. Jaren geleden kwam ik bij een moeder. En ze had haar kind van 13 verloren. Een godvrezende vrouw. En ik zie haar nog zitten. Zo met de vuist op tafel. Hij doet het niet verkeerd. Hij doet het niet verkeerd. Hij doet het niet verkeerd. Zie je. Ze had alleen maar de naakte belofte. Haar moederhart schreeuwde naar haar jongen. En toch was de liefde Gods in haar hart. Dat naakte woord. Hij doet het niet verkeerd. God doet het nooit verkeerd. Al druist het tegen mijn gevoel in. Begrijp u. Waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Zo nodigt de Heere vanavond mensen uit. Die worstelen met het lijden. Opdat we hem zouden aanroepen in de nood van ons bestaan. Zal ik er één ding alvast bij zeggen. En dan neem ik u alvast mee naar Golgotha. Daar heeft God zijn eigen zoon niet uitgenodigd. Hij heeft daar niet gezegd, zoon, ik zal u ondersteunen, zodat u kunt gaan zingen daar op het kruis. Nee, daar was de borg van God verlaten. Opdat ik vanavond mag zeggen, wie hem vanavond aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot, opdat er psalmen geboren worden. Onze laatste gedachte, de vertroosting. Kan de troost zijn in deze tekst? Niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Zingen? Dominee, u moet eens weten hoe boos ik word onder deze preek. En wat voor een opstand. Zingen? Ik heb gevloekt, dominee. Ik heb ook zinnenbeeldig de deur achter mij dichtgetrokken. Nee, Job is mij niet vreemd. Jeremia is mij niet vreemd, toch? We denken vaak dat Gods kinderen altijd op de hoogte leven. Maar gelukkig staat er ook in de Bijbel dat Jeremia zegt, u bent me een loerende beer geworden, een felle leeuw. Dan scheldt Jeremia als het ware de Heere uit, omdat hij het niet eens is. En als Naomi zegt, noem mij maar Mara. Want de Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. Heb ik dat gedaan, Naomi? Heb ik u bitterheid aangedaan? Bent u zelf niet gegaan naar dat heidense land? Heeft u zelf uw toevlucht niet gezocht op een plaats waar ik niet ben? Heeft u dat onheil niet over uzelf uitgeroepen? Maar ik noem u toch geen Mara. Ik blijf u Naomi noemen. Ik blijf u de lieflijke noemen. O, dat is de troost van het evangelie. De Heere doet het nooit goed, hè, van nature. Altijd heb ik kritiek op Gods handelen. Altijd ben ik boos op de Heere als er smart is, als er lijden is. Kan er dan troost zijn vanavond? Misschien, hè, misschien in uw boosheid kan er dan troost zijn. Zou u nog eens even willen luisteren, toe dan. Waar is dan de troost? Wel, in de eerste plaats heb ik al gezegd, in Christus ligt de belofte vast, dat er straks nooit meer nacht zal zijn. Laat ik u dat aangevochten en bestreden ziel vanavond mogen zeggen, aan elke beproeving komt een einde. Samuel Rutherford zegt, we tellen de uren, we tellen de uren, dat Christus ons straks voor eeuwig zal omhelzen en nooit meer los zal laten. En dat zegt hij dan naar aanleiding van een zegen onder dat aardse avondmaal. Wat moet er wat zijn, zegt Samuel Rutherford, als we straks eeuwig mogen aanzitten, nooit meer nacht. U hoopt ook volgende week avondmaal te houden. Wel, een onderpand, nooit meer nacht. Aan elke beproeving komt een einde, als ik straks mijn moede, aangevochten ziel neer mag leggen. In de handen van mijn lieve meester die mij heeft gekocht, toevertrouwen. Dan zal er een dag aanbreken waarop nooit meer een nacht volgt. Maar dan nog iets, hè. En dat is de stem van het evangelie. Zijn er mensen vanavond die niet kunnen zingen? En gedominee zingen? Ik heb alleen maar gevloekt. Ik heb alleen maar met een gebalde vuist gestaan. Ik heb alleen maar gezegd, noem mij maar Mara, heren. Ik heb alleen maar die waarom vraag. Waarom ik? Waarom ik? Heb ik al niet genoeg geleden in mijn leven? Heb ik al niet genoeg klappen gehad in mijn leven? Waarom ik? Eerlijk zijn. Waarom ik? Ik kan niet zingen. En dan zegt de stem van het evangelie. U hoeft niet te zingen. Hoort u het? U hoeft niet te zingen. Want ik hoor daar de stem van mijn lieve Borg. En van mijn lieve meester. Hij zingt in de nacht. Lees u maar in Matthäus 26. En als ze de lofzang gezongen hadden. Als hij het laatste Pascha met zijn discipelen gehouden heeft. Als hij het avondmaal heeft ingesteld. Als hij gewezen heeft op zijn gebroken lichaam. Op dat zeer bittere lijden en sterven. Als de Vader hem de beker, die gevuld is met gramschap. Alleen maar met gramschap. De eeuwige toorn van God. Als hij als het ware het vuur van de hel ziet branden. Dan gaat de Borg zingen. Ik heb lief, hoor je dat? Die vanavond zegt, waarom ik? Dan hoor ik mijn lieve Borg zingen. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. En dan hoor ik hem zingen in dat Hallel. Ik zal niet vrezen, want de Heere is met mij. En dan een paar minuten later kruipt hij als een worm en geen man. En een paar uur later is hij van God verlaten. De Borg, hij zingt. Hij zingt plaatsvervangend voor die goddeloze mensen vanavond die met hun vuist omhoog staan. Die niet kunnen bukken onder het kruis. Die niet kunnen zingen. Die verlamd zijn door het lijden dat hen is overkomen. Hoor de Borg maar zingen. Zwijg maar. Zwijg maar. U kunt niet zingen. U hoeft niet zingen. Hij heeft gezongen. Zo zuiver. En hij zong niet voor zichzelf. Hij had geen zonde gedaan. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij zong de psalm voor u. Hij zegt, Vader, ik ga zingen voor die vrouw in Waarder. Die niet onder haar kruis kan bukken. Ik ga zingen voor dat meisje die het vanavond niet eens is met u. Ik ga voor haar zingen, plaatsvervangend. En rekent u dan mijn lofzang haar maar toe. Dat is de stem van het evangelie. Hoort u wat er vanavond gebeurt? De lofzang van de Borg wordt u aangeboden in de prediking, in de belofte van het evangelie. Kijk, dan word ik stil. Zo verwonderend stil. Dan zeg ik, dat heb ik niet verdiend. Heb ik niet verdiend. En hoe stiller ik word, hoe meer ik vanavond mijn meester hoor zingen. Hij drong de beker van de helse smarten leeg. Opdat ik in de hoogste aanvechtingen verzekerd zou zijn van Gods hartelijke liefde jegens mij. Heren. Heb u zo'n opstandige dominee lief, kan ik niet begrijpen. Daar word ik klein onder. En dan ga ik toch een klein beetje, heel klein beetje, meezingen. Psalmen, zelfs in de nacht. Wat heb ik hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ik zeg nog één keer, u kunt niet zingen, hoeft niet. Daar heeft mijn meester gezongen. Want deze zaligmaker is echt een volkomen zaligmaker. En dan ga ik vanavond zeggen, Heere, wat zal ik u toch vergelden voor al die weldaden aan mij bewezen. Dan was ik zo boos op u. En toen heb u uw zoon laten zingen. Wat zal ik u vergelden? Ik heb er geen woorden voor. Maar één ding is zeker. Ik zal u straks eeuwig loven. Zie ze staan, al die verlosten uit de grote verdrukking. Gij hebt ons gekocht. Ze zingen het lied van Mozes en van het Lam. Zie je, ik opstandig en de Heere Jezus die zong voor mij. En dan ga ik straks eeuwig zingen, eeuwig zingen. Pas had Elifas tegen Job gezegd, ik zou tot God zoeken. Ik zou het op me doen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 118. Wat Christus zong toen de hel op hem afkwam. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Psalm 118 en daarvan het derde vers. Eindigen wij met dankzegging. Met al ons praten hebben we u naar de zijkant geschoven. En daar aan de zijlijn staat u met die zingende borg in uw handen. Dan zeg u tegen al die mensen. De een die afhaakt. De ander die precies weet waarom Job dat lijden is overkomen. Tegen al die Jobs die worstelen met het lijden. Dan zegt u, kom toch eens bij mij. Ik heb een zingende borg. U kunt het niet, hè. Het kruis is te zwaar. De waaroms te veel. De opstand te groot. Eén heeft er gezongen. Nee, Heere, we willen vanavond niet geestelijk zijn. Want u hebt gezegd, er is niemand die zegt, waar is God mijn maker? Die psalmen geeft in de nacht. We zoeken het altijd en overal op de verkeerde plek. En daar staat u vanavond nog. Miskend door al die mensen. En u beantwoordt met de taal der eeuwige liefde. Zie toch op Christus, de borg die zong toen hij naar de hel ging. Heb dank, Heere, voor dat woord. Zo kan er gezongen worden, zelfs in de nacht, in de gemeenschap met de Heere Jezus. Wilt u gedenken aan de familie Franken uit de Irenestraat, die deze week samen een week een verzorgde reis zullen hebben. U kent al de omstandigheden van hun leven, Heere. Zou u ze een zegen willen geven? Een stuk rust, een stuk ontspanning. Maar geeft u ze boven alles wat we vanavond hebben gehoord. Psalmen in de nacht. Gedenk, o Heere, allen die lijden kennen. Psychisch lijden. Die met waaroms over de aarde gaan. Die wel misschien met opstand in de kerk zitten. Zaten. Doe ons zien op de zingende borg. Laten we zo het woord mee mogen nemen naar onze huizen. Tot lof van uw naam, om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 105, het derde vers, vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. 105 vers 3. Verheften uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.